Wij zitten op het puntje van onze stoel. En hij gaat aan de rechtsstoel.
Leuk dat je luistert naar het tweede deel van ons gesprek met Bastiaan Riemersma, hoofdjeugdopleiding van voetbalclub Willem II. Waar we het in het eerste deel vooral hebben gehad over zijn visie op talentontwikkeling, gaan we het nu vooral hebben op de manier waarop Bastiaan die visie in praktijk brengt bij zijn club. Ik zou zeggen, veel luisterplezier.
Ja, maar wat jij net zei vond ik ook nog wel interessant, want er zijn natuurlijk ook nieuwe onderzoeken die bijvoorbeeld kijken naar dorpen als Staphorst of Urk, waarin natuurlijk een kleine gemeenschap is, maar vaak één sport leidend is. Nou, er is ook nu een mooie nieuwe documentaire van Rasmus Ankersen in Zweden over een klein dorp, wat ineens hofleverancier is geworden van de ijshockey in Amerika. Waar je eigenlijk dus met een hele kleine groep het moet doen, letterlijk. En dat, ja, je geeft dus eigenlijk een hele kleine groep heel veel aandacht. Je selecteert dus niet, want je moet het doen met wat je in je schoot wordt geworpen. En daar zijn nu toch ook wel steeds meer positieve resultaten over te lezen. En
ja, maar als je dat voorbeeld nou neemt, dan zijn er dan. Maar de jongens, die ijshockeyers, wat was de doelstelling van die opleiding waarin zij zaten? Was dat we brengen ze naar Amerika of zijn ze voor ons eerste elftal? Dus dat is al iets. Ja, onze doelstelling was van, ja. Ja, we zijn naar Amerika gegaan. Dus een doelstelling ook al niet gelukt. Dus het is ook weer heel erg, ja, hoe zit dat verhaal en wat is de context daarvan? Ja. En wat ik al zeg in het voetbal. Kijk, als wij echt alleen maar verantwoordelijk zouden zijn voor onze regio, dan zouden we ook de jongens hebben die nu naar PSV en naar NAC gaan. Wat vaak dan de vroegrijpers zijn, maar die ook nog heel erg goed kunnen voetballen. En ze zouden ook de jongens niet bij ons weghalen, dan zou dat kunnen. We hebben vorig jaar een jongen van onder 16 kwijtgeraakt die nu betaald voetbal speelt bij PSV in het tweede elftal. Ja, die had bij ons dus aan onze doelstelling bij kunnen dragen om door over 2 jaar bij ons ook in het eerste elftal te spelen. En er is nog een speler bij ons, die zat vorig jaar in onder 17, het is al 2 jaar geleden denk ik nu, in onder 17, die ging naar Ajax. Dus het is wel, inderdaad, ik denk wel dat het mogelijk is, maar in de context waarin we zitten en waarin we werken, denk ik dat het de doelstelling te lastig is, omdat het te maken hebben met de plek in de markt waarin wij zitten, waarin spelers worden weggehaald. Daarom zeg ik, hetgeen wat dan overblijft en de manier hoe wij werken en hoe we training geven en hoe we kinderen proberen het uit zichzelf te halen, dat als we er dan steeds 1 per jaar door laten stromen naar het eerste elftal en dat eens in de zoveel tijd dan zo'n jongen weer basisspeler wordt, hebben wij het gewoon heel erg goed gedaan. Maar het is heel anders als je Ajax bent of PSV bent of AZ en je hebt een veel groter budget. En je haalt ook eens de beste spelers weg bij alle andere clubs. Wat gewoon mag, hè. Dus ik vind daar niks van. Maar dat is hun strategie, die natuurlijk heel goed kan werken. Dan heb je allemaal de beste spelers van het hele land. Ja, daar zullen er best een paar profvoetballen van worden. En de allerbeste zullen ook. Ja, die halen hun eerste elftal.
Precies.
Dus. En die zijn daar heel erg succesvol in. Ja, en die kunnen die doelstelling daarom ook makkelijker halen. Maar nogmaals, ja, je moet daar maar heel erg naar je context kijken. En hoe ga je een strategie bedenken die past bij je waarden en overtuigingen. Want ja, Willem II heeft er bijvoorbeeld altijd wel voor gekozen om op jonge leeftijd kinderen van heel ver weg te halen. En dat heeft ook wel iets opgeleverd. Ik denk als je het over 30 jaar uitsmeert, dat dat ook natuurlijk tegenvalt. Maar iedereen kent dan het verhaal van Frenkie. En dan is dat
Het verhaal
en de reden om het te blijven doen. Terwijl, ja, als je even filosofisch dan weer nadenkt, is 1 speler dan, is dat dan een reden om dat zo te blijven doen? Want heel veel andere kinderen hebben het niet gehaald.
Nou, dat heeft Frenkie toch zelf ook mooi gezegd. Van als 1 op de 10.000 jongens het halen, dan is het al heel, heel, heel knap.
Ja, nee, maar daarom. Nee, maar een moment dat je zegt, ja, maar daarom blijven we ze wel ver uit de regio halen, want dat vinden wij niet erg. En die kinderen kunnen best lang in een auto zitten als ze 10 jaar zijn. Ja, weet je, dan kan dat. Maar daarom zeg ik, je moet gewoon heel erg weten waar je voor staat. En op basis daarvan maak je keuzes. En als je daar bewust van bent en je zegt, ja, wij hebben dat onderzocht, wij vinden dat helemaal niet erg. Kinderen kunnen makkelijk 4 keer, 5 keer in de week een uur heen en een uur terug. En daar worden ze hele goede kinderen van. Wij staan daarachter. Ja, dan heb je daar ook bewust over nagedacht. En dan is het ook oké. Okay. Ja. Wij kiezen daar niet voor. Omdat ik denk dat het niet goed is voor kinderen. En blijf nou in je eigen regio. De kans dat je het haalt. En er zijn ook heel veel andere dingen leuk in het leven. En ga ook op muziekles. Weet ik veel wat je allemaal. Daar sta ik voor. En dat is een reden waarom ik zeg. We gaan ze niet meer van zover halen. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is. Dat je weet waar je voor staat. En dat je op basis daarvan keuzes maakt.
Ja,
in plaats dat je zegt, ja, iedereen doet het zo, of dat doen we al 30 jaar zo, laten we het lekker zo doen. Want als er iedere keer eentje, dan hebben we het goed gedaan. Ja. Ik zou het mooier vinden als we daar met z'n allen bewuster over zouden nadenken.
Volgens mij is het sowieso heel interessant om verder over die keuzes te gaan praten. Over hoe dat dan in de praktijk nu is bij Willem II. Maar voordat we dat doen, volgens mij doe je... Het werk wat je doet, daar heb je ook mensen bij nodig die daarin ondersteunen. En belangrijk voor je zijn, privé, maar ook volgens mij in je werk. En wij hebben één iemand gevonden die graag iets tegen jou zou willen zeggen. Dus daar wil ik eigenlijk eerst even naar luisteren. Voordat we verder gaan over die praktijk.
Dus, en het lijstje.
En we gaan nog even naar het lijstje straks. Komt-ie.
Hey Bas, er is mij door Tim gevraagd of ik iets voor je wil inspreken. En dat doe ik natuurlijk met alle plezier voor je, dat weet je. Wij kennen elkaar sinds 2007, dat is ongeveer 14 jaar geleden. 14 jaar, hoe kan dat ook anders, zou je bijna zeggen. Hè? Met Cruijff als soort van gemeenschappelijk gedeeld geestelijk vader van ons. In ieder geval op voetbalgebied en hoe die omgaat met mensen. Dat is een flinke tijd. En we kennen elkaar vanuit PSV en eigenlijk vlak daarvoor al hè, van de voetbalkamp. In Amerika met Frans Hoek. Ik moet zeggen dat ik bij PSV ook heel veel van je geleerd heb. Vooral in de periode dat je als coördinator daar zat. Maar ook toen je begon bij die F's en de E'tjes. Hoe jij als teamtrainer met die jongens omging. En het vertrouwen dat je ze gaf. En de band die je met ze opbouwde. En het plezier wat ik altijd vanaf spatte. En heel mooi om te zien dat het nu jongens zijn die ook gaan doorbreken in het eerste elftal van PSV. Dus ja, daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. En daarna ben ik eigenlijk via Ajax en NAC ben ik een andere route gegaan. Heb jij nog een tijd bij PSV gezeten en bij Willem II terechtgekomen. En daar zien we elkaar nu weer. Maar in die tijd dat we in ieder geval allebei professioneel onze eigen weg zijn gegaan, hebben we wel ook privé is er toch wel een vriendschap ontstaan. En dat koester ik echt enorm. Want je bent een van de weinigen waar ik eigenlijk altijd terecht kan. Als ik zeg maar echt lastige dingen te bespreken heb. Dus daar ben ik gewoon super blij mee. Ja, als ik dan kijk naar jou als persoon, als professional, dan denk ik dat je een harde werker bent. Je bent enorm gedreven. En je hebt een zeer onderscheidende visie. En ben erin ook heel erg uitgesproken om die te delen. Zeker als er om gevraagd wordt. Het hoeft niet altijd per se vanuit jou te komen dat je die per se wil delen. Maar als mensen erom vragen, dan ben je zeker bereid om die uitsproken visie te delen met ze. Maar wat ik ook heel mooi vind, is dat je ook kwetsbaar durft te zijn. Dus je durft ook aan te geven van, hey, als dit niet werkt, moet ik misschien mijn conclusies trekken. Ik merk dat je heel vaak aan het reflecteren bent op jezelf. Of de keuzes die je maakt, strategisch gezien, of die eigenlijk wel de juiste zijn. Of het ook wel ten goede komt van de kinderen. En dat vind ik heel erg mooi. En dan kom ik meteen bij het volgende breukje. Want wat ik echt nog wel het meest in je waardeer, is dat je echt werkelijk oprecht geeft om het welbevinden van ieder kind. En dat zorgt er misschien dus ook wel voor dat je eigenlijk altijd die visie in twijfel durft te trekken. Heel veel plezier bij de podcast. De groeten aan Tim daar. En je bent de beste pedagoog die je kent met een link naar voetbal. En ik waardeer je enorm als vriend. Dat weet je. Het gaat je goed.
Wie was dit, Bastiaan?
Ja, aan zijn stem te horen was het Willem. En het klopt inderdaad wat hij zegt. We kennen elkaar al een tijdje. En,
Willem Wijs.
Willem Wijs, ja. Ja. Ja, kennen elkaar al een tijdje wel echt uit het voetbal. Dus niet vanuit onze vanuit vroeger. Maar we hebben elkaar echt bij PSV voor het eerst leren kennen. Maar we zijn inderdaad altijd wel... samen daarin opgetrokken. We hebben zelfs nog een tijdje samen gewoond in een appartement van PSV toen we allebei vrijgezel waren en trainer waren.
Sorry dat ik je even onderbreek hoor, maar dit is meer uit het hoofd, uit het hart.
Ja, wat bedoel je dan?
Nou, wat haal je uit dit bericht? Wat ik zag dat het je ook wel...
Wat Willem zelf al zegt, we steunen elkaar, we zitten allebei in die wereld en... Ja, het is meer dan alleen maar collega's zijn. Het is echt vriendschap. We hebben allebei het nodige wel meegemaakt. En we delen eigenlijk allebei het welbevinden van die kinderen, maar ook van onze collega's. En En daar zijn we gewoon veel mee bezig. Ja, het is natuurlijk mooi als je dat naar elkaar kan uitspreken. En dat zeg je gewoon niet zo heel vaak tegen elkaar. Zeker mannen niet. Het is natuurlijk allemaal lachen en et cetera. Maar we zeggen niet zo heel vaak tegen elkaar dat we veel aan elkaar hebben. Terwijl dat natuurlijk vaak in de praktijk wel gebeurt als je het even moeilijk hebt of het zit even tegen. Is dat we elkaar eigenlijk meteen uitnodigen om een biertje te gaan doen en het om het er gewoon even over te hebben. En daarnaast zo, vorig jaar heb ik mijn vader verloren. En dat zijn de momenten dat je natuurlijk bij die mensen steun zoekt. En het feit dat ik dan met hem samen mag werken en dat het nog daardoor closer wordt, is natuurlijk alleen maar een extra toegift. Waardoor je gewoon ook zo bij elkaar betrokken bent. Dus nee, ik vind het heel mooi om te horen. En het doet me deugd dat hij dat zo even uitspreekt inderdaad. Want nogmaals, dat doe je niet zo heel vaak. Dus,
dat is toch eigenlijk zonde, toch?
Ja, het is natuurlijk een beetje hoe snel het allemaal gaat tegenwoordig. En dat we dingen vanzelfsprekend zijn en vinden. En het gaat allemaal heel snel. En we zijn met ons werk bezig. En wat ik al zei, het is volgens mij niet echt mannen eigen. Omdat, ik weet niet of vrouwen dat doen eigenlijk bij elkaar. Maar bij mannen is het altijd zo. We voelen het eigenlijk wel hoe leuk het is om op stap te gaan. En om met elkaar voetbal te kijken. Wat we echt regelmatig doen. En dat we wat gaan eten. En onze vriendinnen zijn ook nog allemaal vriendinnen van elkaar. En zo hebben we een groepje waarin we veel met elkaar samen optrekken. Maar het is niet dat we dan elke keer bij het eten zeggen. Oh Willem, heb ik al gezegd dat ik van je hou. Dus dit soort momenten. Is zeker even om daar even bij stil te staan. En dat is zeker leuk om te horen, ja.
Mooi.
Bedankt, Willem.
Ja,
inderdaad. Om dan weer de schakel te maken naar de praktijk. Hij is ook collega bij Willem II.
Ja, hij is nu trainer van 121, ons oudste jeugdling. Ja.
Ja, want om daar eventjes onze luisteraar ook even in mee te nemen. Van, we hebben het net heel lang over de visie gehad en over hoe je er tegenaan kijkt, hoe je tegen het systeem kijkt en hoe jij hoopt dat talent opgeleid kan worden of kinderen ontwikkeld kunnen worden. Je bent nu 4 jaar hoofdjeugdopleiding bij Willem II. Volgens mij had je in het artikel van de correspondent gezegd dat je 8 jaar de tijd zou nemen om daar iets neer te zetten waar je achter staat. En dan eens te kijken wat dat dan heeft opgeleverd. Of wat er dan is uitgekomen. En dan je conclusies te trekken. We zijn nu halverwege. Laten we eens beginnen bij wat heb je in de afgelopen 4 jaar al neergezet, waarvan wat merkbaar is. Dus wat we kunnen zien aan of sporters of trainers of ouders als we op het jeugdcomplex komen.
Nou, allereerst dat we een eigen jeugdcomplex hebben.
Okay,
dat was wel heel erg belangrijk. Een belangrijke eis om dat voor elkaar te krijgen. Gewoon een veilige plek. Plekken waar kinderen het ook fijn vinden om te zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn. Wat ik al zeg, waar het veilig is. Mm. Waar wij eigenlijk de regels bepalen, waarin we ook wel naar tegenstanders, maar ook naar onze eigen ouders heel duidelijk dat de kinderen bij ons het belangrijkste zijn. Hè? Dus dat die op zaterdag aan het spelen zijn. Het komt van die clichés van jongens niet coachen, et cetera. Maar bij ons proberen we daar wel echt ook echt wat aan te doen. Ook in ons voorbeeldgedrag, hoe moeilijk dat soms ook is. Maar denk ik, durf ik wel te zeggen dat ik vind dat het rustig is langs de lijn. Dat ouders dat heel de intake met kinderen en ouders is voor ons heel erg belangrijk, omdat we dat van tevoren heel duidelijk gezegd willen hebben. Dat voor ons heel belangrijk is. En dat je ziet na een aantal jaren dat zowel de jongens die er zitten, maar ook de jongens die er gekomen, dat wel voor elkaar is. En soms in het heet van de strijd in de allerlaatste minuut een doelpunt tegenkrijgen. Dan zijn we allemaal teleurgesteld. En dat is ook sport. Maar over het algemeen denk ik dat het bij ons een prettige sfeer is. Waarin we ook een gezonde kantine hebben, om maar even iets te noemen. Er wordt niet gerookt, er is geen alcohol, gezond eten. Maar ook hoe we het ingericht hebben. Waarin kinderen gewoon lekker kunnen zitten met elkaar. En waar het groen is. Waar veel bomen en veel gras en veel planten zijn. Waar het ook gewoon uitnodigt om. Dat hoor ik veel van mensen die komen kijken bij ons. Als we het dan over het complex hebben. Dat het een fijne plek is om te zijn. Dus dat hebben we voor elkaar gekregen. En alle credits gaan naar alle mensen die dat voor elkaar hebben, niet naar mij. Dus dat is een hele belangrijke. En het tweede is dat, ik had heel veel mond vol over het selecteren en het geboortemaandeffect. Nou, dat is zo goed als weg.
Okay.
we zijn nog niet zover dat zeg maar alle teams, dus tot het oudste jeugdteam is, dat we dat en geen geboortemaand effect hebben en jongens uit de regio komen. Dat is iets dat we 4 jaar geleden gestart zijn. Dus dat is nu onze onder 16 ongeveer. Maar daar zien we dat dus wel. Dus dat in de toekomst ziet dat er goed uit. We hebben meer kinderen. We hebben vaak 2 teams in elke leeftijdscategorie, zodat we ook verschillende weerstanden kunnen aanbieden. Dus dat is wel echt zichtbaar, waardoor we heel veel kinderen uit de regio, heel veel kinderen die niet in januari geboren zijn, maar ook niet te boek stonden als een heel groot talent, maar gewoon heel erg gek waren van voetbal, die via die dagen ons trainingsplan bij ons hebben meegetraind, terwijl ze nog bij een amateurclub speelden, maar ja, voetbal ontzettend gaaf vonden en daar meer vaker wilden trainen, serieus wilden trainen, meer competitief wilden zijn en bij ons zijn aangesloten. Want daar geloof ik heel erg in. Maar ook de manier van spelen. Ik denk dat iedereen in Nederland op dit moment die tegen ons speelt, dat herkent. Dus als je onze teams andere shirts aan zou doen, dan zijn we herkenbaar in hoe we willen spelen. We hebben daar een gedachte over. Ik heb daar heel veel aandacht aan besteed, hè, door Spaanse trainer daarvoor aan te stellen. Omdat ik vind dat ze daar wat verder zijn in leerlijnen, in hoe leer je voetbal aan. En hoe doe je dat? En hoe doe je dat dat het ook nog leuk blijft en niet heel tactisch. Maar echt bij elke leeftijd past. En daar zit een hele leerlijn in. Daar is hij voelt daarmee bezig. En dat zie je gewoon echt terugkomen.
Want hoe kan ik dat dan herkennen?
Nou, is dat wij niet de bal gewoon maar naar voren schieten. Maar dat we vanuit achter op willen bouwen. Met allerlei principes. Daar zal ik nu over uitweiden. Maar hè, dus dat we van achter naar voren kansen willen creëren. Waarin, met de gedachte die erachter zit, is dat wij denken dat we op jonge leeftijd leert keuzes maken in kleine ruimtes. En verplicht wordt om betrokken te zijn bij het spel. Dat je dat uiteindelijk een betere voetballer maakt. In plaats van ja, alles wat voor je voeten ligt, mag je naar voren schieten. En duels uitvechten. En ja, daar selecteren wij natuurlijk ook niet op. Maar ik denk uiteindelijk dat zo in ieder geval voetballers opleiden die het spel beter begrijpen. Ik ga ook niet zeggen dat ik de illusie heb dat ik daardoor meer profvoetballers opleid. Want dat heeft ook wel heel veel te maken met kun je presteren onder druk? Ben je fysiek in orde? Ben je wel snel genoeg? Zijn je hersenen wel met je informatieverwerking wel snel genoeg om op Eredivisie te spelen? Ja, dat zijn dingen die volgens mij minder echt goed beïnvloedbaar zijn. Dus ik ga niet zeggen dat daardoor het rendement hoger wordt. Maar ik vind het wel belangrijk omdat ik denk dat het voor kinderen ook leuker is om zo te voetballen, om de bal te hebben en er niet achteraan te lopen. Om betrokken te worden, om mee te denken, noem het maar op. Dus dat is een keuze en dat is zichtbaar. En je ziet dat teams zich daar al op instellen. Daar ben ik wel trots op als ik dat zie op zaterdag. Dat gewoon vanaf de kleinste tot de oudste terug te zien is. Ja. En dat heeft ook met mijn voorkeur hoe ik naar voetbal kijk natuurlijk te maken. Maar ook met de mensen die ik daar heb aangesteld en waar Willem II voor staat. En ik denk dat dat allerbelangrijkste is als je het hebt over identiteit, wie je wil zijn. Dat is waar ik het net over had. Hoe ga je met elkaar om? Nou, dat zie je bij ons op het complex. Hoe trainers ze met elkaar omgaan, hoe met de spelers en ouders. Maar ook hoe je speelt. Dat is ook een gedeelte van je identiteit. En dat allemaal samen maakt je cultuur, maakt je identiteit wie je graag wil zijn. En daar heb je dus alle invloed op. En ik denk dat dat uiteindelijk ook een manier is om spelers af te leveren. Maar ik denk dat de bijzaak die daarbij komt, is dat kinderen die het niet halen ook een mooie tijd hebben gehad. En hopelijk nog blijven voetballen als ze bij ons uitstromen. En niet met heel veel vervelend gevoel terugkijken op die tijd. En dat zal nog steeds wel gebeuren. Want ja, we hebben ook nog steeds te maken met kinderen die teleurgesteld worden om niet bij het juiste team te zitten of wat dan ook. En daarvan alles van vinden. En daardoor nu zullen zeggen, ja, ik ben daar helemaal niet gelukkig. Want we kunnen het niet voor iedereen. Dat is ontzettend moeilijk, maar dat is wel wat we proberen. Ja. En dat zeggen we ook naar ouders en verzorgers van, ja, weet je, als er wat is, die deur staat altijd open. Dus neem ook je verantwoordelijkheid en ga dat niet langs het veld bespreken. Want wij hebben dezelfde intentie. Om het uit uw kind te halen en dat hij gelukkig wordt. Want het zou heel raar zijn als we dat niet zouden willen. En als u dat denkt, dan moet u uw kind per direct weghalen. Want dan denkt u echt verkeerd over ons. Ja, waarom zou je kind dan bij ons laten? Dus daar hebben we het veel over. En ik heb wel het idee dat bijdraagt. Dat iedereen weet waar we staan en wat we doen. En dat heb ik in 4 jaar tijd wel. En voornamelijk door de trainers en de mensen en de vrijwilligers. En ik ben daar maar een heel klein onderdeel van. Hebben dat voor elkaar gekregen. En daar ben ik denk ik wel trots op, ja. Maar goed, de vraag zal natuurlijk uiteindelijk wel zijn van de criticasters of de mensen die het hebben over rendement, et cetera. Wat gaat het uiteindelijk dan opleveren? Want ja, je hebt toch niet een opleiding waar iedereen happy is en waar er af en toe eentje doorbreekt.
Nou, dan komen we bij het lijstje aan, Bastiaan. Deze is natuurlijk al een paar keer gevallen, maar hoe staat het met je lijstje? En voor de luisteraars, je hebt in het correspondent artikel volgens mij was dat.
Ja, dus die zetten we ook een lijstje in de show notes. Dan kunnen mensen hier nog even nalezen en weten waar we het over hebben.
Heb je gezegd, ik heb een lijstje van spelers gemaakt. En over 8 jaar kan ik ook zien wat daar nou van terecht is gekomen. Hoe staat het er na 4 jaar voor?
Dat je dus niet kan voorspellen. Maar
dat is eigenlijk een bevestiging daarvan.
Maar van een aantal jongens wel, die nu het verste zijn, die toen... waarvan je kon zeggen, ja goed, die hebben een bepaald commitment... een bepaald gedrag wat lijkt op ik ga alles uit mezelf halen... maar ook bepaalde kwaliteiten toen al hadden... die op dit moment het vers zijn gekomen met hoe we dat toen hadden ingeschat. Of ze profvoetballer gaan worden, want ja, je hebt ook verschillende leeftijden natuurlijk te maken... dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar ik denk dat dat ook op zich wel logisch is natuurlijk... omdat het een beetje zelfvervulling prophecy is voor die groep... Dus die krijgen toch sneller de meeste kansen. Die jongens vallen op. Er zijn, wat ik al zei, zijn 2 jongens naar Ajax en PSV gegaan. Ja, dat kan ook die leeftijd, alleen of zij het gaan halen, dat is natuurlijk nog maar de vraag.
Ja, ja.
Dus het is natuurlijk altijd van... ja, je kunt het niet voorspellen, maar het zelfoefening prophecy... en hoe die kinderen, hoeveel zelfvertrouwen die hebben... dragen natuurlijk wel bij dat die ontwikkeling... en ik had gehoopt dat we daar verder in zouden zijn... in de zin van... dat ik me daar toen al bewust van was... van de kinderen die dus laatbloeiers zijn... en daardoor misschien minder zelfvertrouwen hebben... dat ik had gehoopt dat niveau sneller hoger zou zijn. Maar die hebben dat is wel iets waar we tegenaan gelopen zijn... om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Het is heel moeilijk om voor die kinderen... het zelfvertrouwen hoog te houden... En in zichzelf te laten geloven dat ze het ook kunnen halen. Omdat die verschillen gewoon natuurlijk best wel groot zijn... Dus dat is wel, als je naar het lijstje kijkt, dan zat ik er daar nog wel eens naast, zeg maar.
En wat is daar dan voor nodig, voor die spelers? Daar hebben we het net al even kort over gehad. Dus je zegt, nou ja, daar heb ik nu wel genoeg over uitgebreid. Ook oké, maar is er dan iets wat je nu, de filosoof die in jou zit, ook met die vraag bezig is? Hoe kunnen we nou juist die spelers, laat ik het even makkelijk zeggen, aanzetten...
Ja, dat heeft zeker te maken met om spelers daar bewust van te maken, denk ik. Daar hebben we minder aandacht aan besteed. Wat ik al zei, de prioriteit lag op cultuur, omgeving, de manier van spelen. Maar misschien nog te weinig in hoe coachen we kinderen? Hoe helpen ze preventief om te gaan met misschien faalangst of prestatiedruk? Maar ook meer tijd aan, ja, hoe stel je nou doelen? Hoe reflecteer je? Ik vind dat kinderen over het algemeen heel matig kunnen reflecteren. En dat is natuurlijk omdat ze in een omgeving zitten... waarin ze de hele dag met elkaar worden vergeleken... waar ouders heel trots zijn en vaak wel misschien niet helemaal eerlijk zijn... in hoe ze gepresteerd hebben. Dat voor trainers soms lastig is. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die heel erg belangrijk zijn... om jezelf goed te kunnen ontwikkelen. Kun je goed reflecteren. Mm-hmm. Snap je oorzaak-gevolg? Dat zei Margriet Sitskoorn toen we daar waren op de universiteit... toen we het hadden over talenten. Zei, dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat, als je de top wil halen, dat je dat begrijpt. Wat is oorzaak, wat is gevolg, snap je dat? Ja, dat zijn dingen waarin ik denk dat we veel meer winst kunnen behalen... om ook die kinderen te helpen met zich op een bepaalde manier te ontwikkelen. Als we nu nog wel eens een kind... we hebben 2 teams, A en een B-team. En B-team is dan voor de wat laatbloeiers... en die spelen dan ook op een iets lager niveau... waardoor dingen beter lukken. Maar het is voor heel veel kinderen, zoals ik het voel... en dat wordt wel minder, maar nog steeds wel een degradatie... als je van de A naar het B-team moet. Ja. En dat komt door de omstandigheden. Hoe we daar met z'n allen naar kijken. Hoe we het noemen, of hoe ouders daar naar kijken... of de weerstand, of jongens onderling... Dat is niet helemaal te beïnvloeden natuurlijk. Dat is ook gewoon hoe zo'n proces verloopt. Maar ik denk dat we daar nog wel meer winst in kunnen behalen... om die kinderen daarbij te helpen. Van, ja, je hoeft niet ook 18 te zijn om te debuteren. Dat hoeft helemaal niet. Je hebt een ander proces. Jij moet misschien wel eens naar een andere club. En dan, het gaat er meer om dat je jezelf gaat afvragen... is dit wat ik wil? Wil ik hier inderdaad, als ik 17, 18 kan ik dan, hier wil ik echt, ik heb echt een commitment, ik ga echt profvoetballer worden. Of heb je nog 3 andere opties waar je zegt, nou als dit niet lukt dan. En dat zijn processen waar we wel veel meer mee moeten doen om Dus puur het coachen van jezelf. En dat is iets waar ook niet elke coach mee wordt opgeleid. Dat is natuurlijk ook gewoon echt een, dat weet jullie als geen ander. Dat is een apart specialisme. Hè? We hebben trainer, coaches, maar de meeste zijn gewoon trainer.
Ja, precies.
Maar echt, ja, het is geen individuele sport. Hè? Dus die kinderen komen uit een busje, die gaan het veld op. Die worden als team gezien. Terwijl bij die individuele sporten ga je zitten. Oké, wat zijn vandaag je doelen? Hoe gaan we dat bereiken? Hoe zie je dat zelf?
Wat heb je ervoor nodig?
Wat heb je ervoor nodig? Wat kan ik voor je doen? Ja. Die maak je veel sneller zelf verantwoordelijk. Ja. Bij in het voetbal is het... soms vragen we niet eens hoe het met ze gaat. Het is gewoon de training start. De laatste komt nog even snel aangesprint, want die was net te laat. En de training begint. En na de training moeten ze meteen weer naar huis.
Ja.
Terwijl ik denk dat die invloed van coaches eigenlijk... En het bewust maken van wat wil je eigenlijk? Hoe sta je ervoor? Hoe voel je? Allemaal heel erg belangrijk. Ja, dat slaan we heel erg over in het voetbal.
Dus dat bij trainers ons. Die bagage meekrijgen om zelf daar kids ook in te kunnen ondersteunen, bedoel je?
Dat we dat missen?
Dus dat je vindt dat trainers dat nu nog niet genoeg hebben? Of denk je dat dat misschien ook bij andere mensen binnen een club moet liggen? Of hoe zie jij dat?
Nou, als we het echt hebben over de zwaardere dingen, waar jullie voor gestudeerd hebben. Ja, je hebt niet voor niks op universiteit gezeten. Mm-hmm. Dus ik zou raar zijn dat een jongen die van het CIOS komt dat even zou beheersen. Hoe iemand met faalangst of met echt diepe problematiek vanuit huis, hoe die daarmee moet dealen.
Nee, maar de dingen die je net noemt. Dus het stukje stimuleren om te reflecteren, vragen te stellen.
Ik vind het net zoals als iemand die verantwoordelijk is voor de voetballijn, dat je ook iemand hebt... Mm-hmm. Die verantwoordelijk is voor de zelfontwikkelinglijn. Mm. Ik vind wel, daar ben ik wel van overtuigd, dat heb ik van Marijn Zeeman, die zette me daarover aan denken. Dat moet wel iemand zijn die fulltime in dienst is. En die moet je niet invliegen. Mm. Dat zie je vaak van ja, maar budgetair en via een subsidie regelen we dan nog dat die 3 uur. Mm. En dan komt er nog iemand voor de voeding en die doet dat ook nog eens een uurtje. Mm-hmm. Die is onderdeel van het holistische proces. Ja. Dus die moet elke dag met ons de koffie 's ochtends en dan gaan we het over spelers hebben. Hoe zou het met hem vandaag gegaan zijn op school? Pak jij hem even op. Zeker. Hij kan ons tips geven of zij. Ik zie dit heel erg. Ik vind bijvoorbeeld heel erg dat onze trainers nog heel hard aan het werk zijn en dat ik vaak zie dat spelers het vooral ondergaan. Mm-hmm. Maar dat zie je als trainer, daar moet je op gewezen worden. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk heel mooi als iemand dat... reflectie van trainers, absoluut. En daar moet je gewoon iemand die daar de hele dag voorbij... Ja. Dus dat is eigenlijk onze volgende stap waarvan ik denk dat we daar weer een stap in onze filosofie kunnen maken.
En nog één vraag die ik daar nog over had, ook over trainers. Wat je dus veel ziet is dat heel veel jeugdtrainers ook bezig zijn. Je bent natuurlijk bezig met individuele sporters ontwikkelen. Maar het is ook een teamsport waarin je wil winnen en kampioen wil worden. En waar die resultaten bewust of onbewust toch heel belangrijk zijn. En waar je zelfs op afgerekend kan worden. En je hebt je eigen plan, je eigen carrière. Je wil stappen maken, dus je wil ook winnen. Dat druist ook een beetje in tegen jullie visie. Hoe gaan jullie daarmee om?
Nee, dat is helemaal waar. Dat is iets in het systeem wat er zit en wat natuurlijk heel hardnekkig is. Ik lees nu ook wel eens op LinkedIn of op Twitter van mensen die een stap hebben gemaakt van het jeugdvoetbal naar het eerste elftal en daar als een soort ultieme beloning in zien. Daarvan weet ik al. Dus je bent jeugdtrainer geworden om eigenlijk... En zo gaat het ook, hè? Zo zit het systeem ook. Maar om jeugdtrainer te zijn, om ervaring op te doen, zeker als je zelf geen voetbal gespeeld hebt, maar uiteindelijk... Maar dan ben je niet de ideale jeugdtrainer, want dan ga je niet met volwassenen weer. Dat is echt totaal iets anders natuurlijk. Dus daar gaat het al misschien. Dus ambitie is als je het hoogst haalbare, dat is het profvoetbal. Dan heb je het weer over presteren, maar ook voor trainers. En dan heb je nog natuurlijk de saliering. En ja, dat is vaak toch anders bij een onder 12 dan bij een onder 21. Dat is bij ons ook zo, zal ik eerlijk zeggen. En dat komt ook gewoon door hoe dat gaat en hoe dat jarenlang is gegaan. En dat heeft met budget te maken, maar dat heeft ook met hoe andere mensen binnen de club daarnaar kijken.
Als het aan jou zou liggen, hoe zou dat dan zijn?
Wat ik zou willen is dat ik echt eigenlijk alleen maar mensen heb die echt alleen maar met jeugd willen werken. Die trainers heb je wel. Hè? Die gewoon zich verantwoordelijk voelen voor alle jeugdspelers. En ik denk dat je daar een eerlijk gesprek over moet voeren op het moment dat je met elkaar aan de slag gaat. Alleen de vraag is hoe iedereen wil uiteindelijk ook wel weer een stap maken. Dus ik vind het ook logisch. Wij roleerden door afgelopen 2 jaar, denk ik, met de middenbouwtrainers. Doordat je na een maand gewoon trainer werd van een ander team. Omdat ik vond, ja, je bent allemaal verantwoordelijk voor alle spelers. Maar je merkte wel dat veel mensen jeugdtrainer worden, omdat ze dat proces van zo'n team gewoon heel erg mooi vinden. Dus dat is ook weer iets wat ik ook begrijp, want ik ben ook jeugdtrainer geweest. Dat je traint en je ziet elke week dat beter worden. En dat motiveert, dat stimuleert, dat inspireert. Je krijgt band met die spelersgroep, want je gaat ook Sinterklaas met ze vieren en andere dingen doen en op toernooi. Dus je krijgt ook echt een band met die kinderen. Dat heb ik altijd al heel waardevol ervaren. Dus dat begrijp ik allemaal. Dus de vraag is, hoe ga je daarmee om? Is dat ik toch probeer op een bepaalde manier te selecteren dat ik echt de mensen selecteer die echt het hart ligt bij de jeugd. En hier en daar zit er wel eens iemand bij die daar in het proces achterkomt van ik heb nou 2 jaar gedaan, maar ik denk toch dat ik beter ben met volwassenen. Dus dat is ook weer, als je met mensen werkt, dat kan ook gewoon wel.
Tuurlijk.
Maar we hebben het daar gewoon veel over. En het is in ieder geval voor mij wel duidelijk als je bij Willem II wil werken als jeugdtrainer, dat je niet meteen over je ambitie begint van hier kan ik stappen maken en wanneer mag ik dan assistent worden bij het eerste elftal.
Precies.
He, dus dat is een proces wat loopt en wat niet goed of fout is. Maar ik probeer wel echt op zoek te gaan naar mensen waarbij het hart echt bij de jeugd ligt. Omdat ik denk dat ik dat wel het allerbelangrijkste vind.
Mooi.
Ja.
Mag ik thuis nog op 1 stelling toch nog terugkomen? Want volgens mij was de stelling topsport zonder plezier is niks. En toen zei jij oneens.
Scherp, ja.
Ja, want kijk, het is niet aan mij om te zeggen van oké, er zijn best wel mensen die de top hebben gehaald. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat is dan plezier? Maar die niet per definitie plezier eruit halen zoals wij misschien plezier definiëren. Dat het allemaal leuk moet zijn. En topsport is per definitie, en daarom is het ook topsport, denk ik, dat je in heel veel takken van sport in ieder geval, of als je op de Olympische Spelen, is dat plezier hebben als er zoveel mensen naar je kijken en er bepaalde druk bij komt en waar je misschien wel moet overgeven voordat je moet gaan presteren. Ja, is dat dan plezier? Dus het is niet per definitie zo dat je topsport alleen maar kan beleven met onder plezier. Ik denk alleen dat je goed moet weten wat voor jou dan plezier is, waar jij plezier uithaalt. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ja. Nogmaals, we hebben ook wel kinderen die echt helemaal gek waren van voetbal. Maar gewoon in onze. Want ik kan er niet één grote speeltuin van maken waarin iedereen op zijn manier. Bij ons is er nou. Je hebt dat Willem II shirt aan. Daar komt al bepaalde druk bij. Je speelt tegen andere profclubs. Er staan net iets wat meer mensen waarschijnlijk bij ons langs de lijn. Dat vindt niet iedereen. Vindt dat plezier. Terwijl er ook heel veel jongens zijn die daar wel plezier uit halen. Dus. Het is meer dat ik een nuance aan wilde brengen van wat is dan. Want ik denk dat heel veel mensen die luisteren plezier zeggen van het moet allemaal leuk zijn en we gaan na de wedstrijd friet eten en dat is plezier. Dat kan ook, hè. Dus je moet gewoon. Hoe definieer je dat? Wat is de context? Ik denk dat dat.
Nou, dan kan ik deze inkopper niet laten liggen. Toevallig heb ik daar een boek over geschreven. Juist door deze bevinding. Wat is nou precies plezier? En ook waar haal je plezier uit? Dus de 6 bronnen van plezier. Dus die kunnen we misschien nog even in de show notes zetten. Lijkt me een mooie om.
Precies, daar kunnen we het heel lang nog over hebben natuurlijk. Maar die definitie van plezier is natuurlijk wel heel belangrijk. Want plezier is inderdaad, kan zijn, moet allemaal leuk en gemakkelijk zijn. Maar plezier kan inderdaad ook zijn.
Als ik er voor mezelf. Ik zou nooit topsporter kunnen zijn. Ik vond het vreselijk als we verloren vroeger toen ik jeugdspeler was. Dat we verloren, dat dan de sfeer na de wedstrijd zo vervelend was, weet je wel. Dus ik vond het verliezen niet erg, maar ik vond vooral dat we dan onaardig tegen elkaar waren. Ja, dat klinkt heel misschien heel soft of wat dan ook, maar
hoezo?
Ja. En ik heb dat nu nog wel eens, hè, dat ik discussies heb met trainers, vooral in de bovenbouw. Ik zeg, wat vinden jullie nou van dat die jongens er tegen elkaar praten af en toe op een training? Want dat gaat er soms op en als je een foute paas speelt, dan krijg je het te horen en ja, maar dat is bij het eerste ook. En dat is elkaar scherp houden. En na de wedstrijd of na de training zijn ze dat weer vergeten. Ik zou daar dus niet bij gedijen.
Nee.
Dus ik zou daar mijn plezier niet aan. Terwijl de jongens het waarschijnlijk wel echt als plezier ervaren. En,
ik denk dat dat ook heel erg verschilt dus per individu. Dus net precies wat jij zei. Dat je dus ook als coach beter weet waar elk individu plezier uithaalt. Zodat je ook makkelijker kan aansluiten bij de behoeften van het kind. In plaats van dat je dat in een soort cocktail gooit en dan maar denkt van, nou, het team haalt hier plezier uit. Ja. Terwijl je dan misschien de helft van het team eigenlijk dus buitenspel zet.
Heb je het daar überhaupt wel eens over met je spelen?
Precies. Ja.
Dus we gaan daarvan uit of zo. Want ja, maar je mag bij Willem 2 spelen. Dat wil toch ieder kind? Ja. Ja, maar totdat je het ervaart en dat je in één keer denkt, ja, dit past niet bij mij. Ja, dat kan toch?
Ja. Precies. Zeker.
Ja. Hey, voordat we afsluiten, heb ik nog één laatste vraag. Wat ik al zei, hè, dus we hebben onze luisteraars, de doelgroep is best wel breed. Sporters, coaches, ouders, bestuurders uit allerlei sporten. Als je ze nog één tip of één laatste boodschap zou willen meegeven over, over alles wat we hebben besproken vandaag. Wat zou je dan als laatste nog willen zeggen?
Ja, blijf altijd zelf nadenken en... wat je gewoon heel erg merkt, nu in de maatschappij, ook in de polarisatie en over corona en noem het allemaal op. We zijn heel erg bezig om elkaar te overtuigen. We luisteren eigenlijk niet meer naar elkaar. Het is meer van als jij iets aan het vertellen bent, dat ik al aan het nadenken ben om dat onderuit te halen. Omdat we daar ook een stuk identiteit vaak uit halen, wie we zijn en zeker in het werkgebied, om het zo maar te zeggen. Ik heb laatst een boekje gelezen over filosoferen of filosofie, naar aanleiding van mijn titel. wat is überhaupt filosoferen? Maar wat daar natuurlijk wel heel duidelijk naar voren komt, als je gewoon daar dat wat nader bekijkt, is dat het natuurlijk een bepaalde vorm van wijsheid is. Als je je daarvan bewust bent. Hmm. Van, oké, ik sta ergens voor, maar denk ik zelf er nog wel eens over na of dat wel klopt. En op het moment dat je gaat filosoferen, waarin eigenlijk het doel is, ik wil wijzer worden en ik wil niet de ander overtuigen of mijn ego zit in de weg of ik wil slim overkomen of wat dan ook. Nee, ik wil me gewoon eens verplaatsen in, waar komt dat bij jou vandaan? Want misschien kan ik daar wel van leren en moet ik mijn overtuiging wel eens bij stellen. En, dus dat je meer luistert en meer je eigen bevindingen ter discussie stelt. Omdat ik denk dat wijsheid uiteindelijk brengt. Maar dat in deze tijd ook best wel moeilijk is natuurlijk. Maar ben je daar bewust van? Dat is eigenlijk meer de vraag. Dat je vaak jezelf de vraag stelt van, maar waarom vind ik dat eigenlijk? Waarom vind ik dat je je wel of niet moet laten vaccineren? Weet je, waar heb ik dat überhaupt gelezen? Is dat wetenschappelijk onderbouwd? En ik denk dat als ik iemand... Oh, daar heb ik zelf in ieder geval veel aan, maar denk zelf altijd na. Dat zei Margriet Sitkoorn ook, wat me bij is gebleven. Zelf altijd goed na blijven denken en vooral luisteren en wijzer worden.
Dat is mooi huiswerk volgens mij voor de luisteraar. Dus, dankjewel, Bastiaan. Daarmee zijn we dan ook aan het einde gekomen, denk ik, van de aflevering vandaag. Niet voordat ik nog een aantal mensen bedankt. Allereerst Koen van Dalfsen voor de tune van onze podcast. Ronald Stolk en Robert Slippens van Studio 2 voor het beschikbaar stellen van deze hele set en podcast set en hun studio. En als laatste ook jou voor de gastvrijheid, voor je openheid en voor het delen van alles wat je hebt gedeeld vandaag. Dus super bedankt.
Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Altijd leuk om hierover door te praten. Hartstikke leuk wat jullie gedaan hebben met Willem. Dat geeft me weer een goed gevoel.
Fijn.
Dus jullie ook enorm bedankt.
Heel graag gedaan. En als je als luisteraar nou nog wil reageren op deze aflevering, of je wil gewoon nog wat meer weten over wat Bastiaan doet, wat Jaap doet, laat het ons dan even weten via Instagram op jaap-eu. Check onze website even, jaap.eu, of stuur een mailtje naar info@jaap.eu. Op Apple Podcasts kun je zelfs een review achterlaten als je het echt heel tof vond. Dus doe dat ook vooral. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.